Johannes hoofdstuk 10 en we gaan verder met onze serie, waar ik getiteld heb God redt mensen. Hij redt zondaren zelfs. En dat is deel 4. Hoeveel er gaan komen weet ik niet, maar ik denk dat het dicht bij de 10 uit gaat komen. 8, 9. We hebben tot nu toe hele grote stukken behandeld, ook vandaag. Hoofdstuk 10 gaan we vanaf vers 1 tot 18 behandelen. En ik heb toch, laat ik het voorzichtig zeggen, wat positieve reacties gehoord. Mensen die inderdaad zeiden van, het heeft ons geholpen. Ik had het natuurlijk lang van tevoren aangekondigd. En als je iets lang van tevoren aangekondigd, dan zijn de verwachtingen hoog gespannen. En ik hoop dat ik tot nu toe het waar heb kunnen maken. En dat u ook het offer van Christus op een andere wijze bent gaan zien. En mits dat ik spreek over het offer van Christus, zijn specifieke en beperkte en specifiek bepaalde offer wat hij bracht, heb ik in het kielzog iets heel unieks meegenomen, de uitverkiezing. En u heeft dat gemerkt, u heeft dat geproefd en ik heb daar ook over gehoord dat het voor sommigen heel verhelderend gewerkt heeft. Die twee zitten aan elkaar gekoppeld. U heeft dat inmiddels gemerkt, u heeft dat geproefd en ook vandaag zult u het weer proeven. En ik kan zeggen, tot de laatste preek toe zult u het proeven, want die twee zitten aan elkaar gekoppeld. En dat maakt het ook zo, zo'n mooie studie. Vandaag gaan we verder met het derde argument, het plan van de goede herder. En we lezen daarvoor Johannes hoofdstuk 10, vers 1 tot 18. En laten we het gewoon met elkaar lezen en dan duiken we de tekst in. Ik hoop over een uur gereed te zijn. Als u om 10:30 de indruk hebt van Erik is nog lang niet aan het eind en dan kijk ik even naar 11:30 en dan denk ik even aan Jean. Jean zit achterin, die stoort niemand. Jean, als ik over mijn tijd heen ga, steek gewoon je handen omhoog en dan moet ik het vliegtuig gaan landen, want dan hebben we avondmaal. Ja? Ik denk dat het gaat lukken. We gaan beginnen. Johannes hoofdstuk 10, vers 1 tot 18. En dit zijn de Heere Jezus zijn woorden. En ik duik midden in de tekst, maar ik zal zo een beetje de context geven. Voorwaar, ik zeg u. Wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Zegt onze Heer Jezus, maar wie door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen. Doch ze zullen van hem weglopen, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. Vers 7 gaat Jezus een verduidelijking geven. En Jezus zeide dan nogmaals, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, dat zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Maar de dief. De dief komt alleen maar om te stelen en om te slachten en te verdelgen. Maar ik ben gekomen, opdat zij leven hebben in en overvloed. Ik ben de goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen. Laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling. En de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne en de mijne kennen mij, gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden, en ze zullen naar mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg en het weder om het weder op te nemen. Niemand ontneemt het mij. Ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen. En macht het weder te nemen. En dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Tot zover. Een heel bekend schriftgedeelte. Ik wil u vandaag meenemen naar de diepte ervan. Zullen we een moment bidden? De Heer zijn leiding vragen. Vader, als wij zo aan uw voeten zitten. En Heer Jezus, wij staan als het ware in het publiek waartoe u sprak. Dit zijn uw woorden, Heer. En niemand anders zijn woorden. onder de leiding van de Heilige Geest, door de pen van Johannes opgeschreven. En dan zien we ook hier, na onze studie in Marcus, hoe lang wij nu al met deze preken in Johannes zitten. Wij danken u voor zo'n apostel die dit gegeven heeft. De woorden van onze Heer Jezus over een overbekend gedeelte. Maar Heer, juist doordat het overbekend is, missen wij de intentie zo vaak. O, dat kennen we wel. Maar Heer, mogen we dan bidden dat wij vandaag opnieuw de rijkdom van deze tekst mogen begrijpen, Heer Jezus. Wat u daar bedoelde, tot wie u sprak en wat u hier zegt. Dat wij gevoed worden. Wat u hierin te melden heeft. Specifiek voor het onderdeel waar wij vandaag en de komende weken en de voorgaande weken al bij stilgestaan hebben, Heer. Het specifieke offer wat u bracht aan het kruis. En Heer, dat was niet om de wereld te verzoenen. Niet elke ziel bent u voor aan het kruis gestorven op gelijke wijze. U had een heel specifiek plan en dat zullen wij vandaag zien, Heer. Het plan van de goede herder. Open onze ogen, onze geestelijke ogen. Open ons hart, mag het ingang vinden in ons hart. En mag ons leven daardoor verrijkt worden. Ons geestelijk leven. In Jezus' naam. Amen. Wel, we staan inderdaad stil bij het volgende argument, het plan van de schepper. Wij blijven in Johannes hoofdstuk 10, we gaan daar niet buiten. Ik heb er één tekst daar buiten gegeven, maar die gaan we niet eens lezen. Dat heb ik voor uw eigen wijsheid gegeven om dat zelf eens op te zoeken. We blijven in Johannes hoofdstuk 10, hier staat genoeg, meer dan genoeg. Als we straks avondmaal gaan vieren, dan is mijn vraag heel eenvoudig, voor wie stierf Jezus aan het kruis? Wat is er betaald? Eigenlijk is de vraag die wij ons hier continu stellen, voor wie is Jezus aan het kruis gestorven? En misschien meer specifiek toen de Heer Jezus aan het kruis ging. Wat waren zijn laatste woorden? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En mijn vraag is, voor wie sprak hij die woorden? Dat is de studie waar wij mee bezig zijn. Voor wie vloeide het bloed van Jezus Christus, als ik hier voor de avondmaalstafel ga staan? Dat is de intentie, dat is de vraag die wij onderzoeken. En we gaan vandaag naar het plan van de goede herder, want Jezus is overduidelijk. Overduidelijk in deze tekst. En dit is niet zomaar één vers. Dit is niet zomaar een vers uit zijn context getrokken, waarvan we zeggen van, en hier gaan wij het eens even invringen. Dit is een heel hoofdstuk. En ik behandel niet eens het hele hoofdstuk. Ik kom maar tot vers 18. Ik kan bijna zeggen, de rest hebben we voor een gedeelte al behandeld. Kom daar nog even voorzichtig op terug. Dit is een heel hoofdstuk. En ik kan weer eerlijk zijn, ik hoef niet onder stoelen en banken te steken waar we heen gaan. Jezus ging naar het kruis voor wie? Voor zijn schapen. De goede herder legt zijn leven af voor wat? Voor zijn kudde. Dit is een specifieke groep met een specifieke intentie, met een uniek doel. En dat is wat de Heer Jezus hiervoor gaat. Hij gaat voor zijn uitverkoren volk. Eén kudde. Één herder. De uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Zij die gegeven zijn als liefdesgeschenk van de Vader aan de Zoon. Weet u wat nog? Vers 26 van hetzelfde hoofdstuk. Zullen we die nog even lezen? Blijf in uw Bijbel bij Johannes en lees mee. Want deze teksten zijn zo rijk. Wat staat er dan in vers 26? Gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn kudde, tot mijn schapen behoort. De kudde is van tevoren bepaald. Die zullen tot geloof komen. Als je niet gelooft, klopt. Je hoort niet tot de kudde. Geloof is niet het eerst. Dat zeggen onze collega-remonstranten. Geloof is niet de sleutel. Uitverkiezing. Het geschenk van de Vader aan de Zoon. Dat bepaalt alles. Wat zegt dan vers 27 van diezelfde tekst, hoofdstuk 10? Mijn schapen horen naar mijn stem. Ik ken ze, ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. Oh, en dan die rustgevende tekst. Zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft. Dat is de kudde waar de Heer over spreekt. Zelfde hoofdstuk, zelfde kudde, zelfde schapen. Die zijn gegeven van de Vader aan de Zoon. Een heel kort schema. Vers 1 tot 3 van Johannes hoofdstuk 10. De goede herder roept zijn schapen. Vers 4 tot 6. Hij leidt zijn schapen. 7 tot 10. Hij beschermt zijn schapen. Vers 11 tot 18. Hij sterft voor zijn schapen. En om dit goed te begrijpen, Moeten wij ons verplaatsen, om deze tekst goed te begrijpen, moeten wij ons verplaatsen in de agrarische cultuur van die tijd. Nou, ik heb een stukje agrarische achtergrond, maar u kan zich voorstellen dat er in 2000 jaar geschiedenis iets wat veranderd is in de agrarische sector. Vandaag hebben wij een melkrobot. Hebben wij een robot die het melken van de koeien overnam. Dat was 100 jaar geleden nog ondenkbaar. Toen werd het nog met de hand gedaan. Er heeft een enorme verandering plaatsgevonden. Ik neem u mee. Als wij dus inderdaad lezen in vers 1 over een schaapskooi, dan moeten wij ons verplaatsen in die tijd. Wat was nu een schaapskooi? Dat is niet een gebouw zoals wij dat kennen. Dat was dus een plaats waar stenen opgeworpen werden, een muur van ongeveer een meter hoog, van allemaal rotsen en van stenen, en zo een als het ware een afgebakend geheel van gemaakt, met een deur erin, een poort. Apen hebben een vreselijke hekel om over losse stenen te lopen. Alle dieren tenminste, de meeste hoefachtige beesten, hebben daar een vreselijke hekel aan, om over losse zaken te lopen. Dus wat deden ze? Ze hadden gewoon een puinbult, als het ware, gewoon een ring gemaakt, of een vierkant, of wat voor vorm het ook maar was, wat uitkwam, en dat was de schaapskooi. Maar die schaapskooi, daar hadden ze verschillende van, maar meestal was het dat bij elk redelijk dorp, die had een eigen collectieve, gemeenschappelijke schaapskooi. Die had gemeenschappelijk een collectieve kooi, waar alle herders hun schapen collectief in konden brengen. Ze kwamen uit het veld, 's avonds, ze hadden niet hun eigen kooi, ze hadden dus niet hun eigen stenen bult en een stenen muur gemaakt, maar dat hadden ze collectief gedaan. En elke avond kwamen de herders terug en die konden dus hun, als ze dat nodig achten, konden ze dat inderdaad zeggen van, hey, we zijn in de buurt, we doen dat vandaag bij het dorp, we zitten niet in de ver in de bush, we brengen ze bij het dorp, zodat wij eens rustig in het dorp kunnen slapen en rusten en bijkomen. En 's ochtends vroeg haal je de schapen weer op. Maar het was gemeenschappelijk. Het was een collectieve ruimte. Er was een wachter aangesteld. Ja? Dat lazen we ook in vers 2, 3. Dat zien we daar, een wachter. Die dus inderdaad voor de poort staat, zodat er geen schaap uit kan en geen dief in. Dat zijn eigenlijk de eerste 6 versen die omschreven worden. Dit ligt bij het dorp. Maar vanaf vers 7 zegt de Heer, ik ben de deur. En dan lezen we ook dat hij zijn kudde heeft uitgeleid. En eigenlijk kun je het beeld hier voorstellen dat de herder, en dat is gewoon een puur agrarisch beeld waar voor de luisteraar voor in die tijd enorm duidelijk was, de herder had zijn schapen gehaald in de avond, laat ik het zo stellen, in de avond bracht hij zijn schapen. In de ochtend, wat gaat hij doen? Hij gaat naar de wachter toe en zegt, ik kom mijn schapen halen. Ja, jij bent gerechtmatigd om die schapen te halen. Roep je schapen maar. Leid ze maar uit. Neem ze mee. Vanaf vers 7 zegt de Heer, ik ben de deur. Hij gaat het omschrijven, hij gaat het specifieker maken. Wat je hier kan zien is eigenlijk het beeld dat de Heer Jezus met zijn kudde is uitgegaan, in het veld is. En mogelijk zelfs een oude schaapskooi heeft gevonden, of een omheining, of een heg, of een plaats waar ze beschermd zijn, waar ook een stuk poort is. Maar die zegt van, ik ben nu de deur, er gaat niemand in, er gaat niemand uit dan om mij heen. In het veld, erop uitgetrokken. Waar de Heer, of de herder, laten we het zo stellen, zijn kudde meegenomen heeft naar grazige wateren. Dat kan niet, hè? Grazige weiden en rustige water. Psalm 23. Dit is het beeld wat je hier ziet. Hij beschermt zijn schapen. Hij neemt ze mee en is in het veld. We hebben een aantal hoofdrolspelers, hè? Want het gaat hier over een verhaal, een illustratie die de Heer in beeldspraak neerzet. Want een goede herder is eenvoudig, hè? Dat is de Heer Jezus. Dat klopt, hè? Maar wie zijn nu die dieven? Wel, die dieven, al misschien dat ik eerst kan gaan naar de schaapskooi. Die zit vol. Daar zit van alles. Dat is het volk Israël. Eigenlijk de mensenmassa, maar heel specifiek Israël. Israël is de schaapskooi. Het volk. Het uitverkoren volk van God. Dan hebben wij dieven, rovers. Dat zijn de Joodse leiders van Israël. Dat zijn de Joodse leiders. We hebben de schapen. Wat zijn de schapen? Dat zijn de uitverkoren gods. En daarom heb ik de vorige keer ook eens gezegd, we hebben uitverkorenen in de uitverkorenen. We hebben een uitverkoren volk van God, maar in het uitverkoren volk van God, die zijn niet allemaal behouden. Die hadden een bevoorrechte positie. Maar in het uitverkoren volk heeft God een uitverkoren groep. En dan zien we in vers 7 en verder komt wordt gesproken over huurling. Dat zijn ook de Joodse fariseërs. de Sadduceërs en de schriftgeleerden, maar dan van een andere kant bekeken. Ja? Als er een wolf aankomt, dan we vluchten. Dat zijn de hoofdrolspelers. Maar dit past ook, en dat is misschien een beetje het onhandige. Laten we een klein stukje in de context gaan. Ja, dat zou net kunnen. Nee, laat ik het maar niet doen. Komt tijd tekort. Kort. Dit sluit naadloos aan bij wat hier voorgaand gezegd werd. Wat ging daarover? Hoofdstuk 9 van Johannes. Print het in uw hoofd. De blinde die genezen werd. Waar apostelen vragen van Heer, wie heeft gezondigd? Hij of zijn ouders? Wel, niemand niet. Wat we het specifiek kunnen zeggen, maar dit heeft hij voor de eer en de glorie van God. Hij wordt genezen, hij kan zien. En hij wordt op het matje geroepen bij de farizeeën en de schriftgeleerden, weten we het nog? En die vragen hem, hoe komt het? Oh, hoe het komt? Geen idee, maar ik moest slijk op mijn ogen smeren, of ze werd op mijn ogen smeren, ik moest Siloam gaan en ik werd ziende. Dat kan niet. De ouders worden erbij geroepen. 9:22 komen we straks trouwens nog op, want dat is een heel belangrijk... Niemand mocht zeggen dat Jezus de Christus was, maar die werd uit de synagoge gezet. Dus de ouders die ze vragen daarom zelf, want hij is oud genoeg. Wij gaan niet zeggen van het was de Christus die het gedaan heeft. Ze roepen hem wederom, de blinden. Hoe ben je gekomen zien? Heb je het niet begrepen? Of willen jullie hem ook volgen? Wij zijn volgelingen van Mozes! Wij zijn volgelingen van Mozes. En dan zegt die blinde zo in vers, waar zitten we dan inmiddels? 30, misschien iets verder, ik had het erbij kunnen pakken, maar dit gaat sneller. Is het nu vreemd? Want nog nooit is dit gebeurd van eeuwigheid niet dat een blind geborene kan zien. En jullie vragen je af waar hij vandaan komt? Is het niet overduidelijk? Het staat in 9:22, ze worden woest. Ze worden woest, ze schelden hem uit en ze bannen hem uit. De Heer komt hem later tegen en die begint te onderwijzen. Zo de laatste verse van hoofdstuk 9, wat staat er dan? Wel, ik ben gekomen opdat de blinde kan zien. En degenen die niet blind zijn, die zullen veroordeeld worden. En dat spreekt hij naar de farizeeën. En dit sluit er naadloos op aan. De Heer begint met dezelfde groep voor hem en zegt, voorwaar, ik zeg u. Jullie zijn de dieven en de rovers, farizeeën. Jullie zijn de huurlingen. En ik ben de goede herder. En ik laat je zien waar ik voor kom. Want dat was een schaap van mij, uit mijn kudde en niet uit jullie kudde. Vers 1 van hoofdstuk 10. Voorwaar, ik zeg u, de goede herder roept zijn schapen. En dit is zo belangrijk om dit te begrijpen. Dit is amen, amen, hè. Voorwaar, Grieks, amen, amen. Luister, aandachtig, hier komt iets waar je op moet letten. Wie niet door de deur de schaapskoen binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, is een dief en een rover. Kunnen we het voor ons stellen? Die gemeenschappelijke ruimte waar alle schapen in zitten, waar misschien van 5 of 10 kuddes bij elkaar zitten. En de wachter weet exact wie binnen mag en wie niet binnen mag. En alleen gerechtmatig de herders komen via de deur. Maar wie niet via de deur binnenkomt, maar op een andere plaats, heeft andere intenties. Dat is een dief, een rover. Die maakt misschien een gat in de stenen, die gaat met schapen er vandoor, die klimt eroverheen, die gooit de schapen eroverheen, wat het ook maar is. Dit zijn de Joodse leiders. Net las ik al 9:22, citeer ik, laat me gewoon eens even lezen. Want de Joden waren reeds overeengekomen dat indien iemand mocht belijden dat Jezus de Christus was, hij uit de synagoge zou verbannen worden. Wel, hij was de Christus. Dit waren de dieven, de rovers, die van alles probeerden om te stelen. Vers 2, maar wie door de deur binnenkomt, en we gaan gewoon door het hele hoofdstuk heen, hè? Vers voor vers, net zoals anders. Wie door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. Zie, alleen een herder kan rustig naar de deur toe gaan. Die is gerechtmatigd. 'S Avonds heeft hij zijn kudde gebracht en 's ochtends komt hij gewoon bij de wachter en hij gaat naar zijn kudde en kan gewoon naar de deur toe. Hij hoeft geen trucs uit te halen. Elke herder kon dat. En dit beeld is voor die mensen zo duidelijk. Als je daar als toehoorder zit in de agrarische, met de agrarische cultuur die er toen was. Iedereen herkende dit beeld, van klein tot groot. Dit was niet van, waar heb je het nu over? Ah ja, dit zien we elke dag, bij wijze van spreken. De jongetjes die over de straat lopen te spelen en te doen, die zien de herders gaan en ze lopen mee om eens te zien, welke schapen gaan er nu mee? En is deze man gerechtmatigd? Deze zijn gerechtmatigd. Want alleen de herder kan via de deur binnenkomen. De herder der schapen. Vers 3. Voor hem doet de deurwachter open. Voor hem en hem alleen doet de deurwachter open. De deurwachter was de baas over alle schapen. Hij was aangesteld om de verantwoordelijkheid op zich te nemen, om alle schapen te beschermen die hij onder zijn hoede kreeg. En als er een herder komt, dan doet hij het open. Wat we hier ook zien, als we het verdere verhaal zien, dan zien we ook, en zo heb ik de titel ook genoemd, de goede herder roept zijn schapen. De goede herder was per definitie gerechtmatigd om te komen. Dit is niet zomaar een herder, dit is een goede herder. Dat horen we straks ook. Jezus Christus was dus ook op basis van zijn Messias. En hier zou je al een preek over kunnen houden, over het recht die Jezus Christus had als goede herder om te komen en zijn schapen te roepen. Hij had alle recht. Geen deurwachter kan hem weigeren. Als Messias mocht hij komen, moest hij komen. Niemand kon hem dat recht afnemen, want hij had het gekregen van zijn vader. De deur gaat open, de obstakels worden weggehaald. En wat zien we dan bij vers 3, het tweede gedeelte? En hij roept zijn eigenschappen bij naam. Van alle schapen die daarin zaten, van alle kuddes, van één groot gemeenschappelijk geblaar. Allemaal zien ze hetzelfde eruit. Ze zijn allemaal schaap. Roept hij zijn eigen schapen. Hij roept ze één voor één, bij name. De herder heeft hier een specifiek kennis van wie van hem zijn. De herder heeft hier een specifieke groep voor ogen. Elke herder had een specifieke groep voor ogen. 5 kuddes van 5 herders. Elke herder had een specifieke kudde op het oog. Kunnen we ons makkelijk voorstellen? De Heer Jezus, wat we hier zien, en hij roept zijn eigen schapen bij name. Wat is dit? We hoorden het net in het gebed al. Dit is de innerlijke roep van geestelijk leven. Dit is de onweerstaanbare innerlijke roep van Gods genade, specifieke genade. Hij roept zijn schapen uit de massa. Hij komt ook alleen, de goede herder hier, komt ook alleen om zijn eigen schapen te halen, niet de rest. En dat klopt ook, want kijk eens wat de schapen doen. De schapen horen naar zijn stem. En ik pak gewoon elke vreesfrase die ik tegenkom. De schapen horen naar zijn stem. Alleen de schapen van de goede herder horen naar de herder. Dat is de stem die ze herkennen. Dat klopt. Ik ben nooit zo in schapen geweest. Als ik thuis op de boerderij kijk. Maar het principe was bij koeien hetzelfde. Als wij s'avonds, en ik denk dat ik het al eerder gezegd heb, s'avonds in het land gingen, dan hadden we de koeien gemolken en dan gingen ze nog rustig naar buiten om te grazen. En dan hadden ze zich volgegeten. Wat doet een koe? Die gaat liggen, die gaat herkauwen. Dan lopen wij hand in hand, liepen Annemarie en ik. En dat was zo vaak gebeurde dat Annemarie begon te roepen, dames, kom maar! En dan was het mijn stem, ladies! Poef! En je ziet de kudde omhoog komen. De stem, en dan wil ik niet zeggen dat het een herder was, want dat hoort niet bij de koeien. Maar als veeboer herkennen ze je stem. En Annemarie kon doen wat ze wou en roepen en dan stonden ze te kijken van, maar jou kennen we niet, zoals we hem kennen. En dat zien we hier in vers 3. Bij de herder, bij de goede herder is dat net zo. En stel je dat gewoon in, ze horen naar zijn stem, de herder. Een gewoon beeld voor die tijd. De herder komt bij de wachter doet de poort open en hij gaat er gewoon staan en hij roept zijn schapen uit de massa. En de schapen komen, want ze horen naar zijn stem, dat is onze herder. Poef, en ze lopen naar hem toe, uit de massa. En de rest blijft achter. Die blijft achter, want die behoorden niet tot zijn kudde. Die horen niet naar zijn stem. Die zeggen heel eenvoudig, dat is niet onze herder. Die blijven achter. Alleen de schapen, de goede herder reageren. Een specifieke kudde. We zien dat dit niet de algemene oproep is van de predikingen. Dit is niet een algemene oproep voor iedereen van we zullen het evangelie verkondigen en daar zullen mensen eens een keer komen. De Heer Jezus is heel specifiek. In het hele hoofdstuk spreekt hij heel specifiek over zijn kudde die hij roept uit de massa. uit een schaapskooi waar veel meer kudden in zitten, waar veel meer schapen in zitten. Uit heel Israël. Dit is een specifieke, onweerstaanbare, daadkrachtige, innerlijke roep van de herder naar zijn schapen. Het is onweerstaanbaar. En het resultaat is gegarandeerd, want dit is individueel. Hij riep ze zijn eigen kudde, bij name. Hij is soeverein, want hij komt alleen voor zijn uitverkoren schapen. Hij komt voor niks anders, hij komt niet voor de schapen van de buurman. Het is effectief, want wat lazen we net, de schapen komen. Dat zien we zo meteen trouwens nog een paar keer komen. Hij voert ze naar buiten. Dat is het laatste stuk van 3. Het is effectief. Het is krachtig, want ze worden naar buiten geleid. Het is opzettelijk. Dit is waar de goede herder voor kwam. Dit is het beeld wat de Heer Jezus neerzet. En wie komt er? Alleen zij, die van tevoren door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. Waarvan de Heer Jezus zegt, dit is mijn kudde. En de Joden waren zo ongelovig en de leiders waren zulke dieven en rovers, dat de Heer Jezus heel eenvoudig een illustratie uit de agrarische sector pakt. En inderdaad zegt van, wel, dit is allemaal wel helder voor jullie. Zoals een herder in de ochtend zijn schapen uit de kudde roept, zo roep ik mijn kudde en alleen mijn kudde. En ze komen, en ze zullen komen, en ik zal ze uitleiden. En dat zien we ook verder in vers 4 tot 6. De goede herder leidt zijn schapen. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Specifieker kun je het bijna niet maken, hè? Als je hierbij stilstaat en zo is heel duidelijk hier inderdaad het plan van de goede herder inziet en inderdaad goed luistert naar wat de Heer Jezus hier inderdaad zegt, dan zegt hij, ik kom hier voor mijn eigen schapen. En, wat een genade, wat staat het woordje er dan achter? Alle. Alle. Er blijft niet één van zijn schapen in de kudde achter, in de gemeenschappelijke kudde. Nee. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft. Wat een rust. Ieder schaap die voor de grondlegging van de wereld, van de Vader en de Zoon gegeven is, de Heer roept ze en ze zullen komen. Dit specifiek voor Israël. Vers 16 zullen we zien dat het breder gaat. Zijn eigen kudde. En de goede herder, wat staat er zo mooi, leidt ze naar buiten en hij gaat voor ze uit. Dit is de goede herder die leidt. Die jaagt niet. Ja, mensen zeggen wel eens van, wel, als je, zoals jullie het doen, dan ben je een robot. Ja, zoals de reformatoren de verlossingsleer zien, ben je een robot. Nee. Want de Heer leidt. Hij gaat voor ons uit. Voor zijn kudde. Voor zijn schapen. En de schapen volgen hem. Zien we dat in de tekst? De schapen volgen hem. Die zijn gehoorzaam. Die zijn mee. Ze kennen de goede herder. En ze volgen hem. Hun naam wordt geroepen, bij name, de Heer zegt, dat is mijn kudde. Ik leid ze uit en ze volgen. Ze herkennen de juiste stem. En dit is grotendeels gehoorzaamheid, maar dit is niet alleen gehoorzaamheid, maar hier zit ook liefde in van de schapen voor de herder. De schapen weten dat de herder het beste met hen voor heeft. Dat hij hen naar die grazige weiden zal brengen. En naar die rustige wateren. Er is die enorme vertrouwensband dat de schapen zich aan de herder kunnen toevertrouwen. Daarin ligt de vreugde van de schapen. Vers 5. Een vreemde zullen ze voor zeker niet volgen. Van rusten. We hebben dat zelf al niet vaak misschien ervaren. We hebben regelmatig dingen horen en denken van, dat klopt niet helemaal. En toch worden er Bijbelteksten gebruikt. Mensen met een andere leer. En dat bedoel ik niet de leer die wij nu hier aan het verdedigen zijn. Dat alles daarnaast godslasterlijk is, verre van. Maar er zijn wel duidelijk grenzen dat je inderdaad een andere herders tegenkomt. Met een andere filosofie. Met een andere theologie. En ik zou bijna zeggen een vreemde theologie. Zelfs een vreemd moraal. Het staat hier. De schapen zullen voorzeker hen niet volgen. De uitverkoren horen niet naar een vreemde stem. En hoe vaak hebben wij niet gezegd van, en dat was in mijn jonge jaren ook zo, ik hoor hier iets, het klinkt bijbels en toch is er iets wat niet klopt. Ik ga daar niet heen. De garantie die God ons gegeven heeft als zijn schaap is dat wij naar zijn stem horen en niet naar anderen. Een valse leraar maakt geen schijn van kans om één van de uitverkoren van God in zijn kudde te krijgen. Oh, hij kan appelleren en hij kan trekken. Maar hij krijgt hem niet in zijn kudde. Wat staat er verder in vers 5? Het is niet alleen dat ze niet zullen volgen. Doch zij zullen van hem weglopen. Vluchten. De andere kant op. Haaks erop. Omdat zij de stem der vreemde van de vreemde niet kennen. Het is niet alleen dat ze inderdaad niet volgen en apathisch staan te kijken. Nee, een schaap die niet bij de kudde van de Heer Jezus hoort. Niet naar de stem van de goede herder, die niet de stem van de goede herder herkend heeft, hoort niet naar een andere stem en vlucht zelfs voor andere stemmen. Wat een rust. Nou, dat moet toch helder zijn voor de mensen. Als je dit beeld ziet in die agrarische cultuur, dat ze daar staan en zeggen van, oh ja, we begrijpen het. Vers 6. In dit beeld sprak de Heer Jezus tot hen. En zij begrepen het. Niet. Wat het was, wat hij tot hen sprak. Blind. Want ze behoorden niet tot zijn kudde. Maar Jezus gaat wel verder met zijn onderwijs. Hij gaat verder. Want de goede herder beschermt ook zijn schapen. Vers 7. Jezus zei er dan nogmaals, en hier komt dus inderdaad, waar ik ook van, en dit is best lastig om uit te leggen hoor. Ja, als je deze twee dingen bij elkaar ziet en deze beeldspraak, er zijn wel verschillende manieren om dit uit te leggen. Maar omdat de Heer Jezus hier duidelijk zegt, nogmaals, en hij begint verder uit te leggen eigenlijk al met het beeld wat hij neergezet heeft, hij gaat het nog verder specificeren. Dat is wat ik hieruit proef. Nogmaals, verduidelijking. Voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Je moet goed weten dat alles wat Jezus vertelt, gaat naar de climax. En de climax zit in vers 11 tot 18. Hij roept, hij leidt, hij beschermt. Maar dat is niet waar hij heen gaat. Hij gaat heen, maar hij legt zijn leven af voor de schapen. En daar bouwt hij heen. Hij gaat verder met zijn instructie. En dit is waarom ik ook een beetje zie dat het beeld hier wat verandert. Jezus heeft zijn kudde geroepen. Hij heeft ze uitgeleid. Ze zijn gevolgd. Ze zijn als het ware in het veld ingegaan. Ze hebben de groene weide gehad. Nu is daar een middag. Er is een rustmoment waarin de kudde bij elkaar gebracht moet worden. Misschien wel dat er in het veld, en dat hoor je ook wel eens, dat er verlaten schaapskooien waren, dus een steen van muren of een grote heg waar een grote deel van de schaduw was, wat behoorlijk dichtgemaakt was met stenen waar dus de schapen niet doorheen konden, vlakbij een beek dat ze wat konden drinken, maar dat er toch een duidelijke wachter was, een deur als het ware, om de schapen ook op een gegeven moment bij elkaar te houden. Tijdens de hete zomer, de middagzon. Een stuk schaduw, een stuk rust, ze hebben gegeten, een stuk bescherming die daar weer moet zijn. En wat zegt de Heer Jezus? Wel, hier is geen wachter. Hier is maar één iemand nodig en dat is een deur en dat ben ik. Ik ben degene die daarvoor in die poort staat. Ik ben de deur als het ware om binnen te komen. Niemand anders kan daar binnen dan om mij heen, dan door mij. De goede herder is de deur. En dit is de deur naar de verlossing. Als je verder gaat kijken, vers 9, we komen daar zo, zegt hij nogmaals. Ik ben de deur, als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hier maakt Jezus dus heel duidelijk de link van het beeld naar de geestelijke waarheid die mij hiermee wil verkondigen. Jezus is de deur naar de verlossing, de enige ingang tot de kudde. De deur voor de schapen. De enige deur. Ik ben de deur. Ik ben de deur. Niemand anders. Dit is uniek. Vers 8. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven, rovers. Maar de schapen, zijn kudde, hebben niet naar hen gehoord. Of hen niet gehoord. En alle die voor me kwamen, spreekt natuurlijk niet over de profeten, hè? De ware profeten uit het Oude Testament. Dat waren niet de valse profeten. Dit gaat over inderdaad de valse profeten. Dat waren waarachtige profeten, Amos, Joël, Obadja. Dat waren de profeten Gods. Godsvruchtige koningen die het volk van God leidden. Waarachtige priesters die streden voor gerechtigheid en recht. En die inderdaad de tempeloffers naar behoren brachten. Dat waren de rechtvaardigen. Nee, die voor mij gekomen zijn. Dat zijn de Joodse leiders zoals de Heer ze nu nog ontmoet. Die dieven zijn. Die proberen te stelen. Terug naar het verleden, wat zijn dat? Dat zijn de slechte koningen. Nou, die zijn er genoeg geweest in Israël. De corrupte priesters, weten we dat? De zonen van Elia, die inderdaad kwamen met zo'n grote vork om te pakken wat ze wilden uit de potten. Niet hetgeen wat overbleef na het offer, maar voor die tijd, ze wilden het beste. Corrupte priesters en de valse profeten. En hier zit Ezechiël 34 in de valse herders. Dat is waar Ezechiël 34 over spreekt. Die waren allemaal corrupt. Wat ik nu zie, zegt de Heer Jezus, is altijd al zo geweest. Hier zijn dieven. En rovers. Maar de schapen, de uitverkorenen in het uitverkorene volk, hebben naar hen niet gehoord. Daniël zwichtte niet. Zijn drie vrienden zwichten niet. Die stonden en luisterden niet naar de rovers en de dieven. Ze luisterden naar de wet van God en volgden die. Vers 9. We hebben hem al bij stilgestaan. Ik ben de deur, zegt de Heer Jezus. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Jezus is de enige weg van de verlossing. Dat is duidelijk in deze woorden. Wie door mij binnenkomt, zal behouden worden. Ik ben die deur. Als je door mij er binnengekomen bent in mijn kudde, dan ben je behouden. Dan ben je verlost. Verlost van de eeuwige verdoemenis, van hel. Verlost van de toorn van God. Dat is trouwens waar we ook nog verder heen gaan. We behandelen nu grote teksten. Lange teksten. We gaan straks in het vervolg naar details. En die zullen heel specifiek zijn. Elk schaap dat binnenkomt, zal in en uitgaan in de groene, grazige weide die de Heer Jezus voor zijn schapen heeft. Jezus is deur tot de ware weide van God, is het niet? Waar alleen de schapen ingaan en verkwikt worden in hun ziel. Dat is eigenlijk wat je hier ziet, ze zullen uitgaan en ingaan en weide vinden, ja? Fractie vers 10 zegt hij ook nog, wij hebben leven en overvloed. De schapen bij de Heer Jezus, die zullen volledig vervuld zijn, vervuld en voorzien zijn, dag en nacht. Overal waar ze gaan, zitten ze onder de zorg en de bescherming van hun herder. Voldaan, verzorgd, vervuld, voorzien en verkwikt, bij name geroepen. Uit de kudde, uit de grote massa, hebben ze de Heer gevolgd, hun herder. Ze zijn gehoorzaam en ze verkrijgen de volle bescherming van hun herder. De goede herder beschermt zijn kudde. Maar de dief, vers 10. De dief komt alleen maar om te stelen en te slachten en te verdelgen. Maar ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. De Joodse leiders, en dat is waar de Heer Jezus wederom naar schiet. En hij deed dat goed, hè? En hij deed dat hard. Moet je nagaan, dit is uitverkiezing op en top. Dit is exclusiviteit op en top. Niet voor een gemeente die naar hem luisterde. Hij stond hier niet te preken voor zijn kudde. Hij stond hier te spreken tegen de kudde van een ander. Die niets met hem van doen hadden. Daarom zegt hij ook in vers 26, toen ze weer bij hem kwamen. Vertel het ons, zijt gij de Christus? Ik heb het verteld. wonderen gedaan. Jullie geloven het niet. Maar de reden dat je niet gelooft is dat je hier bij mijn kudde hoort. Dan gaat hij dat inderdaad zo zeggen van... En ik en mijn vader zijn één. En al die mijn vader mij gegeven heeft zullen niet verloren gaan. Ze zijn in mijn hand gegrift, in de vaders hand. Ik en mijn vader zijn één. En dan zeggen ze halleluja, of niet? Vers 30. 31. Nee, ze pakken stenen op en... Woest. Woest zijn ze. En dat klopt ook wel. Want de Heer zegt, ze zijn gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen. Dit is wat de farizeeërs deden. Ze persten mensen af. Ze intimideerden de mensen. Hebben we dat niet gehoord in 9:22? Wie zegt dat hij Christus is, gaat uit de tempel uit. Wordt afgekapt van het religieuze leven van de Joodse wetten. Hè? Maar dat was leven. Ja, daar word je van afgekapt. Verder zijn in Johannes, wat zien we dan? De tempelreiniging voor de tweede keer. De Heer is woest. Woekerwinsten werden gemaakt. Ja, voor wie waren die? Haha. Voor de hoge priesters, de leiders, de farizeeërs, die streken de winsten op. Ach, macht, afpersing, manipulatie, smeergeld. Dat was hetgeen waar de leiders van het volk mee bezig waren. Geen enkele zorg voor de schapen. En zien we de opbouw, vers 10 van die woorden? Stelen, slachten en verdelgen, de gradatie daarin. Stelen, slachten en compleet uitwissen, verdelgen. Hier zit een opbouw, een grafische opbouw. Wat zegt de Heer? Maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Opdat wie leven heeft? Zij. Zijn kudde, zijn schapen die hij roept, zij die gevolgd zijn. Zij die inderdaad voor de grondlegging van de wereld als geschenk aan de Zoon gegeven waren. Die uit de massa gekomen zijn. Die de stem van de herder hebben erkend. Die ingegaan zijn en meegegaan zijn. Die de bescherming, die door de deur gegaan zijn. Die inderdaad in de weide zijn en ingaan en uitgaan. In de grazige weide van Gods binnenkomen gekomen zijn. Die krijgen leven. Werkelijk leven. Geestelijk leven. Eeuwig leven. Dat woordje overvloed is eigenlijk overvloedig. Dit is niet zomaar meer een gedachte van wat de noodzakelijke basisbehoefte is in een voorzien. Nee, zegt de goede herder. Mijn schapen die krijgen over en te veel. Is dat niet vaak wat wij hebben als we uitgenodigd worden bij mensen? Neem nog iets, want er is nog genoeg. Het is over en te veel. Er is meer dan genoeg. Dat is wat hiermee bedoeld wordt. De Heer geeft leven en overvloed. Het is een onvergelijkbaar leven. Dit is niet de standaard versie. Zo de basic needs. Dit is de meest luxe vorm die je maar kan bedenken. Een weergaloos ongeëvenaarde leven. Voor hen. Zij. Ik kan niet anders zien mensen. Als ik de woorden van de Heer Jezus hier zit, dan is het een zeer exclusieve groep. Waar de Heer mee bezig is. De goede herder roept, hij leidt en hij beschermt zijn kudde, maar hij doet nog veel meer. Vers 11. Hebben we daar nog tijd voor? We lopen op schema. Wat zegt de Heer daar? Ik ben de herder. De goede. Dat staat er eigenlijk in de Griekse tekst. Ik ben de goede herder. Wij noemen dat zo. En de goede herder zet zijn leven in voor de wereld. Zet zijn leven in voor alle schapen die er maar zijn. Zet zijn leven in voor zijn schapen. Ik kan niet anders zeggen, mensen, dan dat dit een van de meest belangrijke en fundamentele zaken is in ons geloofsleven. In het Engels zou ik het zo willen formuleren. Dit is moeilijk, nee, laat ik het even zo zeggen in het Nederlands eerst. Dit is niet moeilijk om te volgen. Het is alleen moeilijk om aan te nemen. It is not hard to follow, it is hard to swallow. Niemand van ons wordt geboren als Calvinist. Niemand is op dit punt vertrokken en zegt van ja, God heeft alles gedaan in de verlossing. Oh nee. Daarom is deze serie ook zo belangrijk als progressie in ons geloofsleven, dat wij verder gaan begrijpen wat Christus aan het kruis voor ons gedaan heeft voor zijn kudde. We worden allemaal geboren met een bepaalde autonomie. Ik heb vrije wil. Ik heb een keus. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar er is hier niks gesproken over het feit wat de schapen in kunnen brengen. Zeker niet die buiten de kudde liggen. We zijn geboren als zondaar, dood in onze zonde. En dat het offer van de Heer Jezus Christus exclusief was voor zijn uitverkoring, is iets wat we pas later gaan begrijpen in ons geestelijk leven. Want dit is veel te zwaar en te hard om direct te slikken. Gezien onze trotse, arrogante houding, onze hoogmoed en onze menselijke autonomie. Maar dit zijn al de woorden van de Heer. De Heer zegt hier heel duidelijk, de goede herder, de herder, de goede. En de nadruk ligt op goede. Over zijn volmaakte karakter. Hij is een goede herder. Hij is subliem. Hij is perfect. De herder. Nou, maar wacht even, niet de zomaar de herder, de goede. Uniek, enig in zijn soort, de volmaakte. Zet zijn leven in voor zijn schapen. Moet je voorstellen, ze zijn in het veld, de avond valt, een gewone herder. Dan zoekt hij die beschutting en waarschijnlijk heeft hij zijn schapen al vroeg in een kooi gebracht in het veld. Hij heeft stenen opgeworpen, hij maakt daar een kring omheen en hij leidt zijn schapen erin en hij gaat voor de deur en hij houdt de wacht. En een goede herder zet zijn leven in voor de schapen. We kennen een hele bekende herder uit het Oude Testament. Kennen we hem nog? David. En wat zei hij toen hij bij Saul kwam en die grote Filistijn daar zag staan en allemaal schrokken ze terug voor die grote Filistijn, dat hij zei van, olé, maar dat kan toch niet? Ik heb toch, dit kan, zo'n man kan toch het volk van God niet vervloeken en uitdagen? Wou jij dan met hem vechten? Wat zei hij? Wel, ik heb met een leeuw en een beer gevochten en als zij een schaap uit mijn wegnamen, of uit de kudde wegnamen, ging ik er achterna, pakte het lam of het schaap terug. En ik heb zelfs een leeuw gedood en een beer gedood. Risico van zijn eigen leven ging David letterlijk achter de leeuw aan. Wat hadden wij gezegd? Oh, dat is maar één schaap. Oh, beter een schaap dan ik, is het niet? Ja? Lamsvlees halen we hier op de hoek. Ja? Dit was de gedachte van een herder. En daarom kon David daar ook zo fundamenteel staan en zeggen, maar wacht even. Ik ben niet zomaar een jongetje met rossig haar en dat je om mij heen kan kijken. Ik ben werkelijk een herder geweest en ik heb getracht een goede herder te zijn. Ik ben niet gevlucht. Ik heb mijn leven gewaagd. Dit is wat een juiste herder doet. Die beschermt de kudde. Die gaat erachteraan. Die laat dat niet zomaar achter. De goede herder is wat hij gedaan heeft. Is dat niet als je naar de goede herder kijkt? De goede herder zet zijn leven in voor de schapen. Geen prijs te hoog. Geen kostprijs. Te veel. De schapen worden niet verschalkt door een wolf. Maar de herder legt zijn leven daarvoor neer. Een huurling, vers 12. Maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in steek en vlucht. De wolf rooft, jaagt ze uiteen, want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet te harden. Het contrast, maar een schitterend voorbeeld wat ze waarschijnlijk allemaal kenden. Vind maar eens een herder die zijn leven inzet voor zijn schapen. Want je kan niemand inhuren die dat doet. Hé, alles goed en wel, maar als het om mijn eigen leven gaat, dat is belangrijker. Was dit niet een perfecte omschrijving van de Farizeeërs? Als het werkelijk erop aankwam, draaide het alleen maar om hun eigen leven, waar ze zelf beter van konden worden. Maar als ze inderdaad voor de kudde moesten vechten, strijden en daarvoor hun leven geven, was te veel gevraagd, we draaien af. Ze waren ontrouw. Er waren mensen die waren niet uit het juiste hout gesneden, gehuurd als er gevaar dreigt. Vluchten ze voor eigen leven. Een contrast, vers 14. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Wederom zegt hij, ik ben de herder, de goede. Een goede herder en niemand anders kan zo genoemd worden. Ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Zien jullie weer de volgorde? Ik ken de mijne. Ik roep ze. Doordat ze inderdaad geroepen worden en getrokken worden door die onweerstaanbare roep, komen ze in mijn kudde en ze kennen mij. En dat kennen betekent hier, is die intieme liefdesrelatie die er is. We zullen daar als het mee zit nog een keer op terugkomen in hoofdstuk 5 van Efeze. Dit is het werkelijk kennen. De Heer kent zijn kudde. Hij komt bij de poort zoals we zagen en hij roept ze bij naam. Er is een persoonlijke, intieme liefdesband. En wat staat er aan mij? Hij kent ze persoonlijk en de mijne kennen mij. Ze horen naar zijn stem. Ze geven gehoor aan zijn oproep. Ze volgen de herder. Ze volgen geen vreemden. Ze worden verlost. Ze krijgen leven in overvloed. Vers 15. Gelijk mij de Vader kent. Oftewel, gelijk de Vader mij kent. En ik de Vader ken. Vers 15. Wat zegt hij hier eigenlijk? We zijn één. Het eerste argument wat ik aanhaalde, eenheid in de drie eenheid, onderschrijft die hier eigenlijk met andere woorden. We kennen, ik ken, de Vader kent mij en ik ken de Vader. En ik zet mijn leven in voor de wereld. Nee, voor de schapen. Ik zet mijn leven in voor de schapen. Dit is het exacte plan en het doel waar de Heer Jezus voor kwam. En in vers 17 en 18 komt hij daar nog op terug. En refereert hij weer naar deze twee versen. Vers 11, ik zet mijn leven in voor de schapen. Vers 15, ik zet mijn leven in voor de schapen. Het is specifiek. Hier bepaalt de Heer Jezus heel duidelijk de reikwijdte waarvoor hij zijn leven neerlegt. En meer niet. Voor de schapen, voor zijn kudde die hij geroepen heeft. Die hem volgen. Die hem door de deur naar binnen gegaan zijn. Die tot zijn kudde behoren. Dat noemt hij de schapen. Dit is specifiek bepaald. En ik was een commentaar aan het lezen. Die inderdaad zei van, en die was nou niet zo calvinistisch. Die was meer Arminiaans of remonstrant. Die inderdaad zei van, ja, op dit punt zeggen de calvinisten dat de herder alleen voor Calvinisten gestorven is. Zo exclusief zien de Calvinisten het. En dat ik dacht van, eigenlijk is dat wel zo. Want elke Calvinist, elke gelovige zal vroeg of laat beleiden dat hij tot een kudde behoorde. Die voor de grondlegging van de wereld was uitverkoren. En als je dat nou hier doet voor de troon van God, mij maakt het niet uit. Maar ik ben van mening, en een hele sterke mening toegedaan, dat iedereen dat zal beleiden. Als wij in de hemel zijn, dan is het niet van, ik heb gekozen voor de Heer. Dat zullen niet de woorden zijn aan mijn lippen. En van niemand niet. Dat we zullen alleen maar zeggen, Heer, u riep ons uit de kudde en wij kwamen. U kende ons. En daardoor kennen wij u. Het was specifiek wat de Heer Jezus hier zegt. Ik zet mijn leven in voor de schapen, dat was een specifieke groep. Het was vrijwillig. Later zien we dat nog in de verse terug. Ik neem het op en ik leg het neer. Ik bepaal dat. Dat heb ik van mijn Vader gekregen. Hij legt zijn vrijwillig en hij zegt het plaatsvervangend. Vers 15, zien we dat? Ik zet mijn leven in voor de schapen, plaatsvervangend. Mensen, als u hier deze ochtend bent, nu gelooft dat Jezus Christus uw persoonlijke verlosser is, dan kan ik niets anders zeggen. Dan heeft hij u voor de grondlegging van de wereld aangenomen. En in zijn kudde opgenomen. En daardoor bent u tot geloof gekomen. Want dat zien we ook in vers 16. Dit was niet exclusief voor Israël. Vers 16. Nog andere schapen heb ik. Als het gemekker nog niet compleet is. Die niet van deze stal zijn. Niet van Israël, want daar sprak ik net over. Ik heb nog andere schapen die zijn niet van deze stal. Niet vanuit die gemeenschappelijke groep van Israël waar we de eerste keer stonden in vers 1. Maar ook die moet ik leiden en ze zullen naar mijn stem horen. En er zal worden één kudde en één herder. Hier komen de heidenen aan bod. Eerst waren het de Joden en nu heb ik andere schapen. En wat staat er zo mooi, heb ik. Dit is vrij definitief, hè? Dit is niet van, waarschijnlijk heb ik nog anderen als zij in mij geloven of tot mij komen. Nee, ik heb ze al. Ze moeten nog komen, maar ik heb ze al. Jezus spreekt erin het feit dat het al verwezenlijkt is, ze behoren tot mijn kudde, dat is het. En wat staat er dan zo mooi? Ook die moet ik leiden. Die behoren bij het geschenk van de vader aan de zoon. Die moet ik leiden. Het is niet een suggestie die de Heer doet. Vers 16, wat staat er ook zo? En zij zullen horen. Het is niet van ze moeten horen. Het is niet van ze mogen horen. Het is niet een hopen dat ze de stem van de goede herder misschien eens aan zouden nemen. Ze zullen. Ze hebben geen keus. In dit opzicht, van Gods perspectief gezien. Want het is zeker dat gaat gebeuren. Dit is de soevereine genade van God. Ze zullen ook werkelijk komen. En waarom? Want dit is het. Ze behoren tot de kudde waar de Heer zijn leven voor aflegt. Dit is de kudde waar de goede herder de prijs van de zonde voor betaalt. Dit is waar de Heer Jezus als goede herder zijn leven voor aflegt. Dit is waar hij voor naar het kruis gaat. Dit is waar hij inderdaad voor riep, het is volbracht. Dit is de groep waar de Heer Jezus inderdaad voor vraagt en schreeuwt, terwijl hij de hele tijd gezwegen heeft bij alle processen en uiteindelijk schreeuwt hij het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat was voor deze groep. En voor geen enkele andere. Dat was voor de kudde, voor zijn kudde. Uit Israël en uit de heidenen. Nou, als de Joden hier al niet woest werden, dan begrijp ik het al helemaal niet. Ze hebben het uitgehouden tot vers 30. Voordat ze de stenen grepen. Heidenen. Onderkruipsels. En de Heer had hun beticht en zei, jullie zijn de dieven en de rovers. En hier is de soevereine genade van God uit geen druppel. Geen druppel van het bloed. Van de Heer Jezus zijn doel mist. Hij maakte niet de hele wereld verlosbaar potentieel. Zijn bloed vloeide letterlijk voor zijn schapen. Een perfect offer. Zijn bloed kwam volmaakt overeen met intentie en het plan van de goede herder. Wat zegt hij dan bij vers 17? Hierom. En hierom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven afleg om het wederop te nemen. Dan zegt hij eigenlijk hetzelfde, alleen hij definieert niet naar de kudde. Maar hij kijkt nu naar de Vader. En waarom heeft de Vader mij lief? Omdat ik bereid ben om die kudde die ik van hem ontvangen heb, de prijs daarvoor te betalen dat ik zelfs mijn leven afleg voor die kudde. En ik mag het ook weer weder opnemen. Niemand, vers 18, niemand ontneemt het mij. Pilatus zei van, ik heb het recht om jou te moorden en te kruis te nagelen. Nee. Je hebt niets anders ontvangen dan wat vader toestaat. De Romeinen hebben hem niet vermoord. De Joden hebben hem niet uitgemoord. Niemand kon het leven van de goede herder afnemen, niemand niet. Geen Romeinse soldaat, geen Pilatus, geen Herodes, geen Farizeer. De goede herder legt zijn eigen leven af voor zijn schapen. En hij had alle macht om dat te doen, want dat had hij van zijn vader gekregen. Ik heb macht om het af te leggen en macht om het op te nemen. Want dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Omdat ik volledig in harmonie ben met de drie-eenheid, binnen de drie-eenheid. En ik als goede herder, die aangenomen heb, die kudde. Daar ben ik voor gekomen. Die roep ik. Die leid ik. Die bescherm ik. En daar sterf ik voor. Begrijpt u? Dat als wij naar het avondmaal gaan, dat daar niet de potentie in zit voor de hele wereld. Dat de wereld potentieel gered zou kunnen worden. Dan ga ik daar nog wel iets meer over zeggen. Maar dat het offer heel specifiek voor u was. Als u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke verlosser. Dat u werkelijk kan zeggen, hij heeft mij bij name geroepen. Hij heeft mij persoonlijk uitgeleid. Hij is persoonlijk voor mij uitgegaan. En hij is persoonlijk in mijn plaats gestorven. Hij heeft zijn leven persoonlijk voor mij afgelegd. Al was ik maar de enige in de wereld die gered zou zijn, omdat God dat besloten had, was het offer van Christus nog net zo groot, glorieus en geweldig. En zie nu. Het is een kudde die ontelbaar is. Het is een kudde die zo groot is. En ik hoop dat u ook begrijpt in deze context, dan hoor ik mensen wel eens zeggen van ja, maar zijn er dan, is dit het enige wat de Heer Jezus zegt? Hij schrijft hier alleen maar over zijn kudde. Hij schrijft niemand af. Hij zet niemand buiten. Waarvan ik zeg, maar dat is wel de hele intentie van deze tekst. Hij laat ze achter in de grote gemeenschappelijke kudde van Israël en in de wereld. Dat hij zegt, deze groep, mijn kudde, ga ik voor een kruis. Daar vloeit mijn bloed voor. Ik hoop dat uw beeld van het kruis exclusiever is geworden. Dat de waarde van het avondmaal wat we zo gaan vieren specifieker is geworden. En dat u inderdaad kunt zeggen, de Heer ging naar het kruis niet met de gedachte van, wie weet, zullen er mensen gered worden. Hij ging naar het kruis met specifiek u in gedachten. Als u hem kent, als uw Heer en Verlosser. Hij stierf in uw plaats.